Dit is de Excelsior podcast.
Dat is wat je zondag moet laten zien. En dat gaat bepalen of je het redt direct. Maar ook inderdaad één stapje verder. Ja, als je de nacompetitie ingaat, geldt daar hetzelfde voor. En dan moet jij gewoon de ploeg zijn die de overtuiging heeft van... Ja, maar wij gaan het gewoon halen.
En dit is buitenspel toch? Barrett! Scoort! Kijken, zijn er mensen voor de goal? Ja, wat een schitterende aanval van Excelsior. En het doelpunt van Agrafiotis.
Sandra naar Driewes. Zagre doet ook mee, de linksachter. Driewes, prachtig! Komt vrij ver. Barrett, het schot van de Ier. Oh, schitterend afgemaakt.
Amarova, handen gedaan. Oedenaas, moeilijke hoek. Oh, maar die schiet er nog wel even in die moeilijke hoek.
Ferme, jonge, stoere knapen. Ons land het geile voetbal draagt. Waar je vreugd en vrolijkheid kunt rapen. En je door geen zorgen wordt.
We zijn met z'n drieën deze keer. Laten we maar beginnen met het hoogtepunt van de afgelopen 14 dagen. Daan.
Blijf ik kort bij dit moment. Dus dat is de afgelopen...
Dit moment, ja.
Dus ja, moment, ja. Ik kom niet twee weken
terug. Logisch. Ja. Zijn een heel leuk...
Ja, leuk begin dit, Frank.
Ja. Ja, we gaan lekker opnieuw beginnen. Nee, maar ja, de overwinning afgelopen weekend in ons stadion. En met name denk ik de manier waarop. En ja, ook het plezier wat daar weer uitstraalde. En het resultaat wat je met elkaar haalt. In totaliteit met de beleving... van supporters en iedereen die aanwezig was. Dus dat,
swipe,
kan je nooit, swipe is een rentree. Ja, daar kan je gewoon... hoe Zagre speelt. Ja, daar kan je gewoon niet aan wennen. Het zijn elke keer weer mooie momenten om mee te maken.
Wat is er aan hem zo goed dan? Aan Zagre?
Nou, wat ik bij hem echt heel bijzonder vind... is dat je... hij is verdedigend. Is die ongelooflijk sterk. Hè? Dus het is niet een back waarvan je zegt... van, nou, die kan heel goed aanvallen... maar die laat verdedigend steekjes vallen. Dus... Hij is snel, hij is sterk in zijn duels. Hij is positioneel, staat hij goed opgesteld. Ja, en daarnaast is hij gewoon ongelooflijk technisch en goed aan de bal.
En dan maakt het ook in het moderne voetbal niet uit dat je aan de kleine kant bent.
Nou, hij wordt er nooit uitgesprint. Hij verliest eigenlijk geen duel. Zowel niet door de lucht als over de grond. Hij is ongelooflijk veelzijdig in wat hij is. En ook normaal als je hem de bal geeft en ja, hoe die ballen uit de lucht plukt. Dat onderschatten mensen hoe... moeilijk die ballen zijn, weet je, die echt van een kilometer hoog naar beneden komen met snelheid en je bent zelf in beweging die bal in één keer doodleggen. Als je dat structureel kan en in die rust blijft,
dan kan je niet.
dat hoeft je niet aan. Nou ja, laat het zo zeggen, ik zou dat risico niet nemen.
Nee.
Omdat ik zou weten, ja, de kans dat dit fout gaat, die is groter dan dat het goed gaat. Maar bij hem maakt het niet uit waar die staat en wat de situatie is. Want hij weet toch wel, ja, ik heb hem onder controle. Dus,
ja.
Ja, daar kan ik wel van genieten, ja.
En bij jou, Frank, afgelopen 14 dagen?
Nou, ik hoef niet zo ver terug vanmorgen.
Oh.
Ja.
Het is nu middag, hè? Of heb jij een ander moment?
Ja, nee. Ja. Dus, ja. Nee. Dus elke dinsdagmorgen komen hier de oudere Excelsior mensen van Football Memories bij elkaar. En tegelijkertijd spelen we de Street League met kinderen. Ja. En die... Street League teams, daar worden nu een aantal van gesponsord. Sjaak van Gorp doet het team van de BAVO-school hier. Maar daar doen we maatschappelijke bijdrage ook met die kinderen buiten het pleintjes voetbal. En zij hadden gekozen om een bingo te organiseren voor die mensen hier boven. En dan komen er 5 gassies uit Kreuzwijk. En die zijn dan zo... leuk en netjes naar die mensen. Hebben heel die bingo zelf georganiseerd. Zijn die soep aan het uitserveren. Wilt u nog een broodje, mevrouw? Gaat het goed met u? Ah, dat is... Ja.
En jij hebt bingo-getal ook gedraaid?
Nee, dat hebben zij allemaal zelf gedaan.
Echt?
Zelf georganiseerd, zelf omgeroepen, zelf die balletjes eruit. Iedereen heeft naar zijn zin. Ouderen, jongeren komen in contact. Mensen die sponsor zijn, komen met kinderen in contact. Die kinderen die kijken hier ook om zich heen. Nou, dat was dat is eigenlijk ook uiteindelijk de bedoeling. Het is mooi als je die losse activiteiten organiseert. Maar de opdracht was feitelijk ook van ga verbinden.
Ja.
Nou, ja, dat gebeurt op die momenten.
Mooi. We gaan straks uitgebreid nog hebben over de Excelsior vrouwen, over de jeugd. Maar ik wil even beginnen over hoeveel appjes heb je al gestuurd naar Marcel Brands, Ernest Stewart... of welke andere PSV'er die je kent dan ook?
Nou, dit is een fase en nogmaals, dat gaat niet alleen tussen clubs onderling. Heel veel clubs gaan natuurlijk kijken van, hey, wacht even, succes wensen. Dus dat je onderling contact met elkaar hebt, dat gebeurt automatisch.
Maar wat kan je inzetten? Heb je Arne Slot nog geappt?
Nee. Kijk, uiteindelijk, en dat is weer heel, heel clichématig, maar uiteindelijk is zo, punt bepaald je komt, je moet het gewoon zelf doen. En je kan natuurlijk een grapje en een dolletje links en rechts, dat kan echt wel. Maar je moet zelf, de manier waarop jij zondag aan de aftrap verschijnt, hoe jij speelt, dat is waar je af gaat dwingen. Of je een resultaat gaat halen, of je uiteindelijk in de situatie terecht gaat komen, dat je wel de situatie naar je hand gaat zetten. Ja, daar kan geen belletje, geen appje, geen afspraak aan de voorkant vooraf, want je weet ook hoe het werkt. Kijk, uiteindelijk iedereen die op zo'n veld staat, in welke wedstrijd dan ook, die wil doen waar die goed in is. Dat zijn topsporters, dat zijn winnaars. En ik zou zelf ook zo in de wedstrijd zitten aan de andere kant van als ik op een andere manier aan het veld stond. Ja, als ik bij Feyenoord speel en ik heb het idee, hey, deze gasten die zijn gewoon goed. En die hebben gewoon hun dingen voor elkaar. En zou ik meer respect voor hebben dan mensen die aan de voorkant met een bepaald verhaal, vraagstelling of bedelen aan de tafel zitten. En waarvan je dan in het veld zat dat je denkt van ja, maar jongens, kom op. Je moet het gewoon zelf laten zien. Hè. Je moet gewoon de lijn die we nu te pakken hebben, de positiviteit en de energie die erin zit, de overtuiging, de plezier. Dat is wat je zondag moet laten zien. En dat gaat bepalen of je het redt direct. Maar ook inderdaad één stapje verder. Ja, als je de nacompetitie ingaat, geldt daar hetzelfde voor. En dan moet jij gewoon de ploeg zijn die de overtuiging heeft van, ja, maar wij gaan het gewoon halen. En daar zie je best wel natuurlijk heel erg de tendens ontstaat al van mensen. Ja, oké, nacompetitie staat gelijk aan degraderen. En in veel gevallen is het ook zo en terecht.
Ja, statistisch en nogmaals, gezien.
Statistisch, de kans is groter dat je erin blijft natuurlijk. Als het eenmaal, hè, dat zeggen ze altijd omgekeerd.
Ja, toch?
Als je maar kijkt bijvoorbeeld als je een ploeg als Heracles afgelopen zondag bij ons zit. Ja, als die op dat moment nu de play-offs ingaan. Ja, dan heb je wel een ontzettende uitdaging. Maar ik weet zelf nog toen wij dat jij met Alex Pastoor play-offs moesten spelen.
Tegen Sparta.
Nee, toen promoveerden we. Het jaar daarna hadden we natuurlijk speelden we in de Eredivisie. Ja. Toen hadden we 35 punten, maar moesten toch de nacompetitie in. Maar daar hadden we echt gewoon oprechte overtuiging van, ja, maar dat is prima, maar die gaan we gewoon winnen ook. En die hebben we toen ook gewonnen. Ja. En heel, heel duidelijk ook. Dat geldt zelden voor de tendens en het moment waar je in zit als ploeg gaat leidend zijn in die discussie. En daarom is gewoon zondag in elk opzicht een hartstikke goede, belangrijke dag dat je daar ook weer je energie, je positiviteit uit haalt.
Hebben jullie het er nou over hoe die ploeg dat daar gaat doen? Want dat is sowieso wel een moeilijke afweging. Hè? Van, ga je dan voetballen? Want dat kunnen we natuurlijk hartstikke goed. Of ga je dat puntje koesteren? En dan loop je ook weer risico's. Gaat het daarover? Of krijg je dat gewoon aan het eind van de week te horen?
Nou, het zou raar zijn als het geen onderdeel is van je gesprek of je invulling van je week. Tegelijkertijd leert de ervaring ook dat sowieso, maar ik denk dat wij ook niet de ploeg zijn die uitblinkt in het vervolgens
vasthouden van een voorsprong.
Ja, of opeens defensief of aanvallend of iets anders, heel anders te gaan doen omdat we op resultaat moeten gaan spelen. Of ik denk dat je daar gewoon ver van weg moet blijven. Maar tuurlijk heb je wel te maken met dat je een ander soort competitiedag hebt dan dat je dat normaal gesproken hebt. Omdat de tussenstanden wel bepalend of leidend kunnen zijn in keuzes die je al dan niet nog maakt. Alleen, ik vind dat dan normaal gesproken ook gewoon echt wat vraagt van je staf en eromheen. En de keuzes die je maakt in de wedstrijd en op het moment dat er dingen spelen. En dan moet je eigenlijk, vind ik, zo ver mogelijk weghouden van de spelers ook die op het veld staan. Want die moeten gewoon een ding doen en die moeten goed zijn.
Maar ouderwets oortje in tijdens de wedstrijd? Of dat zoals vroeger ging? Of,
vandaag de dag is het ook natuurlijk wat makkelijker om contact te houden met de desbetreffende wedstrijden in andere stadions.
Maar ga jij op de tribune zitten met een schermpje voor je neus dan? Nee. Om te kijken naar PSV
RKC? Heel eerlijk, ik was afgelopen wedstrijd wilde ik er ook eigenlijk, ik wilde het niet meekrijgen. Ik dacht van,
je hebt hier gezeten?
Maar wel te zitten. Maar op een gegeven moment kwam iemand in de rust naar me toe van, so far so good. Ja, daaruit begreep ik dat het toen was er nog 0-0 bij, maar ik kijk in de tussenstand eigenlijk nooit nooit naar andere wedstrijden. Ja, dan ga je dan uiteindelijk, iedereen gaat dan toch rekenen of denken. Of ja, als het zo is, dan zus en zo. En dan, en net zo goed als dat ik nu niet naar de play-offs kijk met het idee van, nou, ik hoop dat die wint. Of dat, dat wat, ja, nee, de tegenstander die gaat komen, die, ja, dat gaat hem zijn.
Heb je ook niet gekeken gisteren?
Ik heb ook helemaal niet gekeken, nee. Maar wat wel, wat, hè, dus ik heb het ook vaker
die
gehad.
Kan je hebben allebei trouwens, ik heb het wel gekeken. Ja.
Maar ook zo'n voorbeeld, toen wij bijvoorbeeld promoveerden, was denk ik, was zo'n speelronde, die de laatste speelronde, kregen wij nog volgens mij een laag tegendoelpunt tegen, waardoor we niet vierden, maar bijvoorbeeld volgens mij, nou, het stond heel super dicht bij elkaar, eindigden we zesde of zevende,
Ja.
Waardoor we een hele andere kant van het speelschema terechtkwamen bij Heracles. Nou, daar hebben we met z'n allen echt gigantisch van gebaald. Van ja, die ene goal die bepaalt nu, zeg maar, van en uiteindelijk was het misschien wel een zegen dat het op die manier gelopen is. Dus mijn ervaring is dat je heel erg zelf gaat wensen van misschien die tegenstander. Terwijl aan de praktijk, de tegenstander die je krijgt, dat moet het ook gewoon zijn. En daarmee is het oké. Okay. En in de tussentijd, ikzelf in dit geval niet, maar alle wedstrijden zijn al van de mogelijke tegenstanders. Zowel door de staf zelf, als de scouting, als Niels, gewoon bekeken en geanalyseerd, zoals we dat altijd doen. Dus, ja, we nemen dat ook gewoon uiteraard hartstikke serieus, zijn voorbereid op. En gaan er alles aan doen om zondag klaar te zijn. En zo niet, gaan we er alles aan doen om ons optimaal voor te bereiden op die weken die volgen. En ook daar wel vanuit het vertrouwen dat we dat dan daar gaan doen.
Ja, en alles ligt dan al klaar achter de schermen. In principe kan zondag met één druk op de knop, is alles al dusdanig voorbereid. Stel dat je play-offs haalt, of dat je play-offs moet gaan spelen om promotie, dat dan wordt gezegd, ligt allemaal klaar, één druk op de knop, we kunnen nu de kaartverkoop gaan starten, bij wijze van spreken.
Ja, ja. Kijk, en dat is een beetje de tegenstrijdigheid die je zelf hebt. Omdat, en om als tot dit moment heb je het best wel ook gewoon weg kunnen houden bij mensen. Ik heb het al vorige keer ook wel gezegd van ja, als sporter wil je helemaal niet aan dat er een ander scenario is. Hè? Dus dan wil je ook gewoon vooral dat alles en iedereen bezig is met die enige optie. En dat is gewoon tegelijkertijd vanuit beleidsmatig oogpunt zou het natuurlijk hartstikke slecht zijn als je er geen rekening mee houdt of mee bezig bent. Dus dat betekent inderdaad dat deze week achter de schermen ook in heel veel opzichten in het teken staat van verschillende scenario's klaar hebben liggen. Nou, dat betekent ook veel extra werk en ook de nodige puzzels. Want inderdaad, of je op 19 mei klaar bent of uiteindelijk op 2 juni, dat scheelt nogal.
En of je tegen ADO speelt of tegen de Graafschap speelt.
Ja. En zeker gezien de beladenheid van die wedstrijd en hoe je dan weer omgaat met kaartverkoop en dingetjes. Ja, dat is wel een hele serieuze puzzel. En ja, dat maakt deze fase ook gewoon, dat heb ik al vaker gezegd, ik vind dat niet leuk. Ja, dus of je bent bezig met vandaag en nu en het presteren. En of je bent echt met de toekomst bezig. Maar ja, dit gaat nu zo in elkaar doorlopen. Ja, prettige wedstrijd. Ja.
Hey, nou hoor je ook heel veel mensen zeggen van ja, als je nou in die eerste divisie terecht zou komen. Ja. Ah, zo moeilijk tegenwoordig om daar uit te komen. Maar en nou praat iedereen dat na, hè? Ja. Maar ik zit daar ook wel naar te kijken. Is dat nou zo heel veel sterker dan dat ooit geweest is? Met Willem II in Groningen eruit, hè?
Nee, ja, nogmaals, kijk, ook daarvoor geldt. Ik denk dat heel veel, ik ben echt gewoon oprecht overtuigd van hoe jij als club georganiseerd bent en de keuzes die jij maakt gaan zo meteen weer bepalend zijn of je resultaat haalt ook in zo'n competitie. En het model wat je gezien hebt bij, nou, nu dan Groningen, hiervoor met Heracles en PEC, ja, dat zijn clubs die hebben hun budgetten zo in stand gehouden. Dat daar zie je ook een gigantisch machtsvertoon ten opzichte van de rest van de competitie.
En dat was ook gewoon hun eigen geld, hè, voor alle
helden. Ja, weet je, en dat normaal, maar die werken met grotere budgetten dan dat wij werken in de eredivisie. Dus wij kunnen wel.
Ja, maar ik bedoel, die eten de eigen vermogen op. En dat mag natuurlijk.
Precies. En nogmaals, dat zijn eigen keuzes. Tegelijkertijd, ja, je ziet ook het model van de ADO Den Haags van deze wereld. En die hebben daar toch heel erg moeite mee. Omdat je over het algemeen denk ik wel ziet dat je heel makkelijk ook veel te veel betaalt voor feitelijk ja. Middelmaat. En uiteindelijk ja. Moet jij op zoek. En,
maar dat bepaalt ook de prijs van spelers, waardoor, het hele, waardoor alles duurder wordt. Ook voor Excelsior worden spelers duurder. Omdat er aan de rechterkant of linkerrijtje KKD veel meer betaalt.
Zeker, dus er dus verandert echt wel wat ja. in het landschap momenteel. En dat zit hem niet zozeer in het feit dat, dat het per definitie wat zegt over, over, over kwaliteit. Maar je ziet wel dat je... ja, dus even heel plat gezegd. Een speler kan, kan nu bij bijvoorbeeld bij NAC, bij Willem II, bij ADO, bij Groningen zouden ze meer kunnen verdienen in de keukenkampioen-divisie dan bij ons in de Eredivisie. Maar wij hebben een platformeren-divisie, wat voor ons weer onderscheidend is. Ja, dat betekent als je in dezelfde competitie met elkaar gaat spelen, je gaat nog steeds met dezelfde spelers in gesprek. Ja, dan ga je weer een ander soort speelveld krijgen. Neem niet weg dat. En dat is ook de taak die dan bij ons ligt, om ja, weer die jongens te vinden en te zoeken die daar heel bewust voor kiezen. Omdat we denk ik wel hebben laten zien, zowel op eredivisieniveau als op keukenkampioendivisieniveau, dat we echt wel ja, een omgeving zijn waar ook echt de jongens die wij willen hebben ook gewoon goed ja, gaan excelleren. En of het nou ja, de Wievers zijn, de Dallinga's zijn, maar ook, vergis je niet, hè, ook de jongens die vanuit keukenkampioen-divisieniveau bij ons nu weer zijn meegegroeid naar volwaardige ja. eredivisie-spelers. Of je nou over Redouane, Jacobi, Van Gassel, Baas,
Hormans.
Ja, je ziet wel dat, en we zijn nog niet in staat om alles aan waardecreatie zeg maar, dan te innen. Maar tegelijkertijd creëer je wel heel veel waarde voor de carrières van dat soort spelers. En daarmee ook voor de waarde van je club. Want ook daarvoor geldt. Ja, wij zullen een uitdagende zomer ook gaan hebben in beide scenario's. Hè, of het nou keukenkampioen-divisie of eredivisie is. Maar je bent wel een naam op aan het bouwen die hartstikke positief is. En dat merk je ook gewoon in deze fase, in deze wereld. En ongeacht het scenario zit bij ons wel de overtuiging dat we een situatie gaan creëren waarin we ofwel kans op handhaven gewoon weer heel goed met elkaar voor elkaar gaan krijgen. Ofwel de kans om op promotie gewoon te
bergen. Nou, speelt er ook nog een rechtszaak in een transferkwestie, hè?
Ja.
Bij het Europese Hof.
Ja.
Daar is iedereen in dat voetbal wel op zijn of haar manier mee bezig.
Ja.
Heb jij nu al in dit hele vroege stadium een idee of dat voor ons nou gunstig uit kan pakken? Of iedereen er nu gewoon aan is?
Ja, nou ja, volgens mij wordt de belangrijkste vraag die daar ligt. Of de uitspraak die daar gedaan wordt specifiek betrekking heeft op de individuele casus van die speler. Omdat daar voorwaarden of omstandigheden zijn waarom hij inderdaad gerechtigd is om zijn contract eenzijdig zeg maar eigenlijk op te zeggen. Waardoor je feitelijk in een soort van reguliere ja. werkgever-werknemerrol ja. terechtkomt. Dat ook geen transfersom meer plaats zou moeten vinden. Of dat dat inderdaad een algehele systeemkwestie gaat zijn. Ik heb wel vaker niet de illusie dat we met Excelsior de wereld gaan veranderen.
Of niet?
of inderdaad daar... Daar kunnen wij niks anders dan ja, feitelijk afwachten wat daar maar, besproken wordt.
Maar je mag er echt wel... Dus de kwestie is, het Bosman, als ik het goed zeg, het Bosman aan deze leidde ertoe dat je geen transfersommen meer mag vragen aan het einde van de contract van de speler. En deze kwestie gaat erover dat je dat ook niet mag doen gedurende het contract als je speler dat contract tegen een opzegtermijn opzegt.
Ja.
Maar nou, heel veel clubs die hebben een groter budget dan wij, omdat zij hun transferinkomsten meebegroten.
Ja.
Dat doe jij niet.
Ja.
Dan zou ik met mijn boerenverstand zeggen, daar springen wij dan toch gewoon goed uit.
Deels wel. Nou, nogmaals, ik denk dat dit wel een situatie is die voor de hele voetbalwereld en daarmee ook met name ook voor het hele Nederlandse voetbal wel een gigantisch negatieve impact kan hebben. Want uiteindelijk, ja, we zijn een opleidingsland en dat betekent dat wij onze voetbalindustrie drijft op de verkoop ook van de spelers. Nou, ga je voor clubs inderdaad die transfersommen eruit halen, dan ik kan me gewoon oprecht niet voorstellen dat een model is wat gangbaar gaat zijn in deze wereld. Maar goed, mocht het wel zo zijn. Kijk, vergis je niet, uiteindelijk, ook wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren goede uitgaande transfers gedaan. En daarmee ook wel weer goede spelers binnen kunnen halen. Maar ook heel erg aan onze club en onze organisatie kunnen bouwen en alles wat we doen. Dus het is niet zo dat wij omvallen op het moment dat we geen transfer doen. Maar het is wel zo dat al het additionele wat we nu de afgelopen jaren met elkaar zijn gaan doen, gebaseerd is op de extra inkomsten die je wel genereert uit je voetbalmogelijkheden. Dus ook de transferinkomsten, die zorgen er wel voor dat wij gestaag als club, als organisatie de weg omhoog zijn gaan vinden. Dus ook wij zijn zeker niet blij met een situatie waarin transfersommen eigenlijk verleden tijd zouden zijn. En nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat de uitkomst is. Maar het is wel een zaak die spannend is en verhoudingsgewijs nog weinig media-aandacht heeft of krijgt. Wel gigantische impact zou kunnen hebben.
En daarnaast heb je toch die rechtszaak bij Vitesse die loopt. Want daar hoor ik jou steeds over. Want als ik maar binnenkom, als ik jou maar zie, dan roep jij Vitesse.
Zo,
jij bent daar ziek van, hè?
Nou, ik zou je zeggen, dat was wel een beetje ongelukkig. Er kwam van de week iemand praten die de foundation wilde komen steunen. En we zitten zo vooraf een beetje lekker. En die zegt tegen mij, zielig hè? Van dat Vitesse.
Had hij tegen het verkeerde woord tegengesproken in deze fase.
Ja, ik moest natuurlijk wel een beetje leuk blijven doen. Maar dat is net niet helemaal gelukt. Maar dat kwam ook, omdat de Daan, die liet mij een appje zien. Want dat ze nu in die crowdfundingsactie, dan gaan ze al die clubs langs en van, ja, heb je nog een gesigneerd shirt, want dan kunnen wij geld binnenhalen. Die hebben jarenlang met echt gewoon slecht geld miljoenen meer uitgegeven. Daar zit je dan tegen te concurreren. En dan gaan ze helemaal over de kop. En dan zeggen ze, heb je nog een shirtje? Want dat is toch wel leuk als het...
Heb je gegeven dat shirtje?
Maar dan denk je altijd dat het niet gekker meer kan. Daar hebben we het net over. Dan gaan ze gewoon een reddingsplan zeggen. Ja, we moeten echt jongens terug naar de basis en die club weer terug naar het volk. En dan ligt er nu een reddingsplan van 12 miljoen inkomsten en 18,5 miljoen uitgaven.
Ja, naar de sponsoren was dit. Hè? Bij de sponsoren hebben ze een presentatie gegeven, want ze zoeken geldschieters in Gelderdom op maandagavond. En daar is dit plan gepresenteerd, hè?
Ja, maar dan blijft toch nog het feit dat je dan 6,5 miljoen verlies maakt terwijl je geen geld hebt. Dus als Groningen dat doet, dat doen ze trouwens ook. Nou ja, het is van je eigen geld. Dat is eerlijke concurrentie. Maar dit blijft ook gewoon maar doorgaan.
Nou, ik zat wel te berekenen. Stel nou dat Vitesse voor het einde van het seizoen de licentie was ingetrokken. Dan was ik zelfs veilig geweest, hè?
Ja, dus dat is een beetje de... Daar krijg je natuurlijk ook veel vragen over. Hoe werkt dat precies? Hoe gaat dat precies? En eigenlijk best wel... Het enerzijds is het heel complex, anderzijds is het heel simpel. Als ze inderdaad voor het einde van het seizoen de licentie zouden zijn verloren, dan wordt eigenlijk de stand geschoond.
Ja.
En wordt Vitesse uit de competitie genomen. En dat betekent dat iedereen die punt tegen Vitesse gehaald heeft, die kwijtraakt. Ja. Of andersom.
En wat was nou? Wij hadden één gehaald en RKC 6.
Wij hebben maar één punt tegen Vitesse gehaald.
En volgens mij Heracles ook...
Ja, nogmaals.
Ja, 3 of 6, ja.
Hadden we gewoon de rood pijn.
Ze hebben natuurlijk niet heel veel gewonnen. Dus wat dat betreft zijn er veel clubs die dan achteruit rollen. En dat is wel een voorbeeld van ons. Wat ook wel weer zeggend is over het seizoen en dus waar we zitten. Dus wij pakken uiteindelijk tegen Vitesse als een van de weinigen maar één punt.
Ja.
Maar goed, dat terzijde. Gaan ze inderdaad na het seizoen failliet. Op dit moment is het dus duidelijk dat ze de laatste worden. Dat betekent dat ze ook gewoon van dat moment in de keukenkampioendivisie uit zouden komen. En dat je een keukenkampioendivisie gaat krijgen met 19 ploegen, om te beginnen. En dan heb je inderdaad is de onderlinge impact van wat in zo'n seizoen dan plaatsgevonden heeft, wordt er niet gedaan.
En is dat nou toeval? Dat net een beetje grensje?
Ja, gewetensvraag. Gelukkig ga ik daar niet over. Maar nogmaals, ergens vind ik het wat ik goed vind, is dat je ernaar streeft om een competitie volwaardig ook gewoon af te maken.
Ja.
Natuurlijk kan het, maar het zou natuurlijk ook heel gek zijn als opeens PSV zijn schaal moet inleveren en Feyenoord kampioen zou worden, omdat zo'n situatie zou ontstaan. Nogmaals, dat is niet het geval, maar theoretisch is dat dan ook een mogelijkheid. Ja, ik denk dat je daar heel ver van weg moet willen blijven. En ik denk ook dat je er met elkaar alles aan moet doen, dat in de basis gewoon clubs natuurlijk blijven bestaan. En dat je daar lang je best voor doet, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Alleen vind ik wel dat je vanuit sanctieperspectief heel anders moet gaan kijken naar hoe kijk je dan vervolgens naar de toekomst van die clubs. En inderdaad, het is en vorige keer ook al gezegd, als je WOA-procedures toe gaat staan waarin je al je crediteuren op 20% capt. En je daarmee schoon de toekomst in kan. Maar dat betekent ook, tussen die crediteuren zitten ook gewoon je collega voetbalclubs. Hè? Dus inderdaad, hadden wij een speler verkocht aan zo'n club. En voor een miljoen. Ja, dan krijg je nog 2 ton ervoor terug. En zij gaan wel gewoon verder. En ze hebben wel die spelen en ze hebben wel die waarde. En ze kunnen wel weer gaan handelen op de transfermarkt. En ze kunnen volgend jaar ook gewoon zeggen, iedereen heeft nu genoegen genomen met. En wij gaan inderdaad weer 6,5 miljoen bijvoorbeeld te veel uitgeven. Ja, nogmaals, en dit gaat dan specifiek over de situatie Vitesse. Maar dat is onderliggend natuurlijk breder bezig. VVV heeft het gedaan, nou, Den Haag heeft het gedaan. MVV is mee bezig, volgens mij is Den Bosch aan het kijken. Ja, dat dan, daar word ik wel verdrietig van.
Ja, maar dat, ga je dat nog veranderen? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Want ik hoorde het jou al zeggen en jij bent daar vaak heel fel op ook, Frank. Als je dit hoort, dat andere clubs dan weer meer begroten en dan voor de troepen uit eigenlijk financieren met een tekort beginnen aan een seizoen. Maar ga je dat nog verhelpen in deze tijd?
Nee, ik denk dat aan zich is het heel moeilijk. Hè? Want voor elke regel die er bedacht wordt, dat zie je niet alleen in het voetbal, maar dat zie je ook gewoon in het bedrijfsleven. Voor elke regel die er is, gaan mensen bedenken om een uitzondering die eromheen te maken is. Dus dat, ik denk dat uiteindelijk zijn dat beleidsmatige keuzes. En op de lange termijn hoop je dat die ofwel beloond ofwel gestraft worden. Alleen ik denk wel dat je naar een model zou moeten waarin je gewoon wel sportief zwaarder straft op het moment dat je dit soort dingen doet. En dan wordt het wel een lastige keuze om te zeggen van nou ja, oké, stel je raakt inderdaad, je begint op min 10 aan een seizoen. Of je mag 2 transferwindows niet handelen. Of ik weet niet, dat soort maatregelen. Als straf op een WOA-procedure, ja, dan ga je wel ook wel even nadenken voordat je dat als redmiddel zeg maar gebruikt. Maar ja, ik ben wel van mening dat er op die manier naar gekeken zou moeten worden.
En ik weet ook niet hoe schadelijk het op termijn is voor heel je bedrijfstakken. Dus ik snap best wel dat je dit nog een hele lange tijd vol kan houden en dat er altijd weer nieuwe cowboys op zullen staan. En als je zo makkelijk, ogenschijnlijk, ik weet niet precies hoe het gaat, maar geld uit het buitenland kan halen van allerlei verschillende partijen, dan zal de verleiding wel heel groot zijn. Maar ik weet nou niet.
Dat is eigenlijk de conclusie van. Maar goed, dat is natuurlijk zijn meerdere onderwerpen, denk ik, in Nederland. Waarvan je wel inderdaad af moet vragen, ja, ben je nou trots op die manier op je bedrijfstak? En hoe je je profileert en hoe je met elkaar ook je als betaald voetbal presenteert. En, normaal.
Krijg jij daar ook wel eens belletjes van partijen die zeggen...
Hallo, Mr. Bovenberg?
Ja. Om de club over te nemen.
Ja.
Nee, eigenlijk niet. Belletjes. Hè. Dus berichtjes links en rechts zie je wel. Tenminste, je hebt wel een hoop van die tussenpersonen die inderdaad contact proberen te zoeken. Waarvan je eigenlijk aan het begin al weet van de kans dat je met bananensplit aan tafel zit is groter dan dat dit een serieuze optie is. En buiten dat.
Fransie Bouwer, dat heb jij dan
natuurlijk. Hey, ja, hartstikke leuk dat je hier zit vandaag. Hè? Ja.
Oh, eigenlijk getekend. Ja. Juichen erbuiten. Staat er een Frans Bouwer. Ja.
Hey, die was leuk, hè, Daan? Hebben we leuk gedaan, hè? Ja,
dan hebben we een leuke podcast, denk ik. Ja. Nee, maar dat Dat onderliggend eraan zijn wij als Excelsior ook gewoon oprecht trots dat we zelfstandig zijn. Geloven we ook in die zelfstandigheid.
Beetje naïef toch ook dan in deze tijd, of niet?
Maar, en dat komt erachteraan, zeg maar, zijn we wel ook heel druk bezig met... maar je gaat je wel als club moeten wapenen tegen eigenlijk ook een nieuw speelveld wat ontstaat. Want inderdaad, als zometeen het merendeel van je clubs beschikt over een eigenaar die in staat is om tekorten te dekken, ja, dan wordt het wel steeds moeilijker om je eigen prestatie te blijven leveren. En wij moeten op dit moment al, ik blijf maar halen, maar 2-3 keer ons budget outperformen. Op elk niveau willen we presteren wat we doen. En dat vraagt heel veel van je mensen. Dat vraagt heel veel van een klein select groepje die dat trekt en die dat moet blijven doen. Daar zit ook geen mate van duurzaamheid in. Dus ergens gaan wij, ook wij, constant wel na moeten gaan. En moeten blijven bedenken hoe kunnen we nou onze inkomsten verder door laten groeien. Als we hetzelfde willen blijven doen en hetzelfde willen blijven presteren. En dat is wel, daar kan je wel je hoofd over breken. Zeker ook gezien de ook de mogelijkheden en de faciliteiten die je op dit moment bijvoorbeeld hebt.
Ja, er zit een grens aan de groei. Nu, in de huidige, dus, in de huidige situatie.
In de huidige denkwijze en in de huidige omstandigheden zit je op een gegeven moment aan je max. En het is aan ons als club, en dat nogmaals, ik blijf dat herhalen. Ik denk dat is ook een van de redenen waarom wij natuurlijk wel zeggen van we zijn meer dan alleen een eerste elftal van de mannentak. Omdat, kijk, ga je puur vanuit het waardeperspectief naar je club krijgen, zit er in alle activiteiten die we doen, zit waarde. En of het nou als jij een goede jeugdopleiding hebt, vertegenwoordigt dat waarde. Als jij divers bent in je beleid en als het gaat om vrouwenvoetbal, als het gaat om je maatschappelijke initiatieven, als het gaat om je creëert zoveel raakvlakken die als je die zelfstandig pakt en op een goede manier wegzet, waarde vertegenwoordigen. Ja, dat is hetgeen wat je moet blijven doen om ook richting de toekomst groei te blijven kunnen realiseren. En ja, als het betekent dat aan de ene kant bepaalde groei stopt of minder wordt. Hè. Dus dat kan zeggen van nou, oké, we hebben 4000 stoeltjes. Op een gegeven moment is dat stadion vol en kan je niet. Maar dat betekent wel dat je nog allerlei andere verschillende assen hebt waar je langs kan groeien. En nogmaals, een vol stadion en volle stoeltjes betekenen dat vanuit dat perspectief zit je aan je max. Maar ja, dan ga je uiteraard ook weer nadenken van oké, kan je in prijs een en ander doen? Kan je segmenteren? Kan je op een andere manier naar een model gaan? Ga je die hele verdienmodel omgooien? Dus ja, ik geloof niet dat je gelimiteerd zit aan je groei. Dat laten we eigenlijk structureel ook gewoon zien. Toen wij 5 jaar geleden Eredivisie speelden, dachten we ook van nou, dat zal dan wel ongeveer het matje zijn. We gaan nu naar de Eredivisie. Komend seizoen gaan we naar een begroting bewegen die al richting 9,5 miljoen opeens ligt. Dat zijn wel echt nog wel weer ontwikkelingen die ontstaan uit wat er dan de afgelopen 2-3 jaar gebeurt. En daarmee geloof ik ook zeker dat er verdere groei mogelijk is. Alleen het wordt wel steeds lastiger.
Maar 9,5 miljoen, dat is een groei van 10-15%? 10-12%?
Nou ja, we zijn...
8,5 toch nu ongeveer?
Ja, we zijn toen we naar de Eredivisie gingen, gingen we naar 7,5 miljoen. Dus zijn we doorgegroeid naar 8,5 miljoen. Nu dan richting 9,5. Meenemend in, de laatste keren dat we Eredivisie spelen lag het matje echt op hoog in de 6 miljoen. Dat laat wel zien dat de potentie die er is, A, niet onbenut is, maar B, dat je door met elkaar al deze dingen te doen, dat je wel de ruimte blijft houden en ook de voorwaarden blijft scheppen waarop je kan blijven groeien. En doen we al dit soort dingen dus niet, dan zit je op een gegeven moment vast in je mogelijkheden, dan kom je ook gewoon niet verder. Maar doordat we op deze manier zijn gaan ondernemen en dat ook over de hele linie zijn gaan doen, blijf je altijd weer manieren vinden waarop je op een goede manier geld allokeert. En nogmaals, daar speelt een foundation een hele belangrijke rol in. Hè? Want ook daarvoor geldt, gelden die daarin komen, die kunnen we op weer een hele goede manier ook intern goed gebruiken. Vrouwenvoetbal zorgt ervoor dat je ook langs die assen nieuw publiek aan kan gaan boren. Dat je ook op die manier partnerships in kan gaan steken. Nou, je jeugdopleiding heeft natuurlijk op dit moment al een dubbele functie. Want enerzijds, ook in het bedrijfsleven is de aandacht voor talentontwikkeling en groei is belangrijk. Maar je ziet ook steeds meer jeugdspelers die gaan ook waarde vertegenwoordigen. Nou, het opleiden naar een eerste elftal, het transfersysteem. Dus ja, er zijn zoveel knoppen nog waar je aan kan draaien met elkaar. Alleen het gaat op een gegeven moment wel ook vragen dat je elke keer ook de juiste mensen en de kwaliteit op de juiste plek hebt. En daar komen we nu wel. Je gaat diepte investeringen moeten doen in al die takken weer om weer verder te komen. En dat gaat weer een nieuwe uitdaging met samenwerking.
En even nog voor de zekerheid, want er wordt goed geluisterd dat het geld in de foundation te goede komt aan ons allemaal komt. Omdat dat de manier is waarop we met z'n allen groeien. Niet dat we daar een linksback van kunnen kopen.
Absoluut niet. Nee, absoluut. Maar het is wel zo dat, kijk, de gedachtegang. Nou, een van de voorbeelden waarvan we wat natuurlijk een hartstikke mooi, waar je een mooie kruisverband ziet ontstaan, is dat je... wij geloven ook richting onze jeugdopleiding, zoals we dat overigens voor alles en iedereen doen, dat... Wat willen we daar? We willen uiteindelijk een plek creëren waarin kinderen, jongens, meisjes de snelste route naar betaald voetbal zien. Maar ook dat ze weten, oké, op het moment dat ik het niet haal, land je wel gewoon op een sociaal-maatschappelijke manier. Binnen de foundation hebben we natuurlijk heel veel affiniteit en bekendheid met het begeleiden van jongeren, jongvolwassenen als het gaat om hun maatschappelijke ontwikkeling. Doordat we daar funding voor weten te creëren binnen de foundation, kunnen we ook inderdaad een dergelijk programma uitoefenen en uitrollen binnen onze jeugdopleiding. Waardoor je de algehele kwaliteit van jeugdopleiding verhoogt, waardoor je je propositie daar verhoogt, je aantrekkingskracht verhoogt. En ook weer niet alleen je jeugdspelers, maar ook je jeugdtrainers meeneemt in een bepaalde ontwikkeling die voor hun ook weer goed is in hun carrière. Dus dat zijn van die voorbeelden waar heel veel win-wins zitten. Die we wel zijn gaan zoeken. En nogmaals, ik denk dat we als je heel hoog overvliegt vanuit een helikopter, je kijkt naar al die dingen, dan doen we heel veel dingen goed. Ja, gaan we inderdaad op dagelijkse basis in de praktijk kijken. Dan loop je elke keer nog weer tegen een deur aan dat je denkt van, ja, oh, dat is echt gewoon helemaal niet goed. Maar zo zitten we wel ook in de wedstrijd. We zijn een lerende organisatie. En met elke nieuwe initiatief die je neemt, gaan er dingen fout, gaan er dingen goed. En daar moeten we van leren, daar moeten we weer mee verder. Maar dat gaat wel ons vliegvol zijn richting.
Ik vind het sowieso heel verfrissend als je ziet hoe spelers, daar waren we vooraf helemaal niet zo heel zeker van. Maar hoe spelers en zeker ouders reageren op het feit dat we naast het voetbal allerlei zaken aanbieden op het gebied van ken jezelf, hoe gedraag je personal branding, je lifestyle, hoe zorg je dat je niet meer geld uitgeeft dan dat je binnenkrijgt. En nou, er zijn ook veronderstellingen geweest van, ja, zo'n trainer, die vindt het alleen maar belangrijk om zaterdag van Heerenveen onder 15 te winnen. En die ouders, die kijken helemaal nergens naar. En in de praktijk blijkt eerder echt voor 95% van de mensen het tegendeel aan de orde te zijn.
Ja,
ik hoor en ook daarvoor geldt, en dat is weer zo'n voorbeeld, want we zitten nu in een fase dat we hebben vorige keer over gehad, hè, dat je ook weer een wijziging dan in je jeugdopleiding gaat doen als het gaat om aantallen teams, als het gaat om voorwaarden of focus die je daarop aan kan gaan brengen. Dat tegelijkertijd zie je ook dat daar, ja, dat er ook nog weer een hele hoop mensen zijn die daar teleurgesteld door in zijn of die daar een negatieve afdruk bij hebt. En dan dat is weer zo'n voorbeeld waar je zegt, nou, oké, dat doen we dus kennelijk allemaal niet altijd even goed. Maar onderliggend en de tendens en de lijn die daar aan de grondslag ligt, die is gewoon hartstikke belangrijk. En daarvan hebben we gezegd, nou, de eerste doelstelling, ook met Rogier toen hij begon als hoofdjeugdopleiding is, ja, dat we de elftallen op een zo hoog mogelijk niveau willen terugbrengen. Dat we breder willen kijken dan alleen voetbaltechnisch. Dat ook onderdeel laten zijn. Nou, onder 14 kampioen geworden, onder 15 kampioen geworden. Nou, die gaan al naar het allerhoogste niveau. Zo meteen gaan elk elftal onder op de hoogste of op het ene hoogste niveau spelen. En dan ben je nog maar eigenlijk pas net begonnen en doe je nog 600 dingen fout. En dat zijn van die voorbeelden waar je denkt van, ja, als je daar nou gewoon je tijd, geld en energie in blijft stoppen, dan kan je gewoon hele mooie stappen maken. Ook nog steeds binnen de kaders van deze club.
Was ooit een betere gedachte ooit toch van Ferry ook toen hij de jeugdopleiding weer terughaalde binnen de club. Ferry de Haan, dat was natuurlijk een soort van, het was er, maar het moest weer opnieuw opgebouwd worden. Maar het was een hele bewuste keuze om weer echt in jeugd te gaan zitten.
Ja.
Waar de vorige directie ook heel erg voor is gaan staan.
Ja, zeker. En daar
zie je, kost tijd.
Ja, dat kost tijd. En dat heeft ook verschillende fases gekend. En alleen, ja, nogmaals, zie je nu wel dat daar, we raken nu ook weer wederom weer spelertjes kwijt aan Ajax. Aan jongens die gewoon uitblinken, die dan weer daar verder gaan. Nou, daar moeten we ons weer tegen gaan wapenen.
Drie,
ja. En dat laat enerzijds zien wat het, hoe complex het systeem ook is. Dus, en ook weer de vraagstelling van, ja, oké, maar waar leid je dan op een gegeven moment als Excelsior voor op? Of voor wie doe je dat? Ja, als je 2, 3, 4, 5 jaar in investeert in iemand die vervolgens die je vervolgens weer kwijt bent en nooit in je eigen eerste helft terechtkomt, dan zijn dat terechte vraagstellingen. Dus dat houdt je ook bezig. Dus je moet ook weer moeten kijken naar hoe ga je die doorstroom faciliteren? Hoe ga je ze aan je binden? Hoe ga je? Dat zijn wel fases die nu voor ons liggen en waar we dus ook echt bewust van gezegd hebben, daar willen we ook op investeren en in doorpakken. Ongeacht niveau waar we mee bezig zijn. Dus ja, beleidstechnisch verandert er in heel veel opzichten heel weinig. Op basis van of we nou in de Eredivisie blijven of in de keukenkampioen-divisie, wat dat betreft.
Ja. Moet ik even over damesvoetbal hebben, hè?
Ja.
Dat is ook nog wel op zich. Het seizoen is klaar. Vrouwenvoetbal, moet ik zeggen. Hè? Want het is,
zeker.
Ja.
Ja, afgelopen weekend laatste uitwedstrijd tegen PSV. We hebben wat dat betreft denk ik een heel, heel matig weekend gehad. Wel als het gaat om blessuretijd.
Ja.
Stond ook 1-1 lang op het scorebord. Eigenlijk tot de allerlaatste minuut zelf een corner. En 2-1 tegenkrijgen en uit diezelfde aftrap de 3-1 tegenkrijgen. Dus dan dat is zeker jammer, want dat was ook een voorbeeld hè, van ja, een gelijkspel had betekend dat je 11e was geworden in plaats van 12e. Maar wat je ja, daar ook ziet ontstaan, en dat is ook leuk. Matthijs is daar als trainer ingestapt afgelopen weken.
Twee wedstrijden voor het einde is er
wisselen. Is er ingestapt?
Ja, dus dat is gewoon wissel.
Ja, daar heb je ook wel gewoon ingegrepen, toch?
Nou ja, kijk, waar je op een gegeven moment...
Daan heeft ingegrepen.
Daan heeft ingegrepen als club. Nee, maar dat vind ik ook wel belangrijk om dat eerlijk te vermelden. Want dan aan de andere kant blijven er ook mensen zitten. En dan zegt iedereen, ja, dat komt alleen maar omdat ze niks durven. En,
ja, nee, maar kijk, het probleem wat daar op een gegeven moment ontstond... en ik denk dat we de afgelopen jaren hebben we daar... veel tijd en energie ook ingestoken. Vanuit een hele lastige positie gekomen is. Alleen hadden we op een gegeven moment te maken met een trainer, in dit geval Richard Mank, die volgend jaar onderdeel is van NAC Breda. Dan kom je natuurlijk aan het einde van het seizoen al redelijk snel in de knel van oké, je gaat ook concurreren met elkaar om speelsters, om het nieuwe seizoen. Hoe ga je daar nou met elkaar op een goede manier om? Uiteindelijk wil je niet dat op een vervelende manier eindigt. En moet je daar ook gewoon wel eerlijk met elkaar over zijn van oké, wie heeft nu nog welke rol in het einde van het seizoen? Tegelijkertijd ja, moeten wij verder, willen wij door. Heb je ook nog eens te maken met dat een nieuwe trainer ook graag een gevoel heeft bij zijn selectie en bij de mogelijkheden die er zijn. En hebben we eigenlijk gezegd, joh, de periode van het einde van het seizoen is eigenlijk een hartstikke fijne start als nieuwe vooruitblik of vooruitkijken al naar het nieuwe seizoen. En met Matthijs is daar iemand inderdaad die loopt al heel lang binnen onze jeugdopleiding rond. Heeft fantastisch werk gedaan, onder andere bij de onder 15 ook dit jaar. Assistent geweest bij de onder 21, deed ook analyses voor ons eerste elftal. Dus ook iemand die ja, clubbreed eigenlijk in dat profiel heel erg aansluit bij oké, als je ook de binding wil gaan creëren met tussen de vrouwen, tussen de jeugd, tussen de mannen, een goede, fijne schakel. Die ook weer vanuit zijn filosofie en zijn manier van werken de lat ook gewoon weer meteen een stuk hoger legt als het gaat om puur voetbaltechnische aspecten. En nogmaals, dan is het leuk om te zien hoe hij op dit moment ook met Nicole, maar ook met de speelsters aan zich alweer bezig is aan het bouwen van een nieuw team. Ja,
andere energie.
En dat heeft dat ook nodig. En dat is ook gewoon leuk om te zien, om te ervaren. En daar hebben wij het ook wel eens vaak over gehad, Frank, uiteindelijk. Je kan heel lang krampachtig soms proberen vast te houden aan mensen omdat ze dat al heel lang doen of waarvan je denkt dat ze heel veel waarde hebben of vertegenwoordigen. En ja, eigenlijk wijst de praktijk altijd uit als het niet meer werkt of als er frictie gaat ontstaan. Ja, je kan beter allebei een andere route kiezen dan dat je daar te lang aan vasthoudt. Omdat de nieuwe mensen die dat in gaan vullen, dat ook weer met zoveel overgave, liefde en energie doen, wat dat eigenlijk op dat moment vraagt, dat altijd een goede keuze is. En dus ook daar staat het. Dus die lopen eigenlijk ook al wat voor, hè, want die zijn al volle bak bezig met het nieuwe jaar. En daarvan weten we in ieder geval zeker dat het Eredivisie is en gaat zijn. Zal vorig jaar voor het eerst promotie-degradatie ook plaats gaan vinden. Maar goed, dat is.
Jij bent heel je leven lang al voetballer, vanaf je vijfde jaar. Maar je kent alleen mannenkleedkamers. Ja. Dat wat nou in zo'n groep, tussen een groep en een trainer gebeurt. Zou dat nou ooit ook gebeurd kunnen zijn in een mannencontext?
En waar doe je dan specifiek op?
Nou, dat het een ander proces is. Dus er vindt iets plaats tussen trainer en groep. En dat kent zijn eigen ontwikkeling.
Dynamiek,
en dan neem je samen uiteindelijk dat besluit. Maar je kijkt daarnaar met z'n allen. Maar als je referentiekader is hoe mannen reageren, dan kan je er ook nog wel eens dingen over het hoofd zien.
Nou, het is per definitie. Kijk, enerzijds ja. Hè, dus uiteindelijk een groep vrouwen bij elkaar heeft een andere dynamiek dan een groep mannen bij elkaar. Dus ik denk dat daar sowieso in de benadering wat anders gevraagd wordt. Uiteraard helemaal niet het een zijnde beter dan de ander, maar het is een andere dynamiek. Tegelijkertijd, en nogmaals, dat vind ik zo mooi om te zien bij de meiden en de vrouwen die bij ons hebben. Er zit zo ongelooflijk veel positiviteit en energie in. Echt gewoon vanuit de overtuiging van nou, alles wat ons beter maakt, verder gaat helpen en verder gaat brengen. Nogmaals, de verrassing zit eerder vaak aan de positieve kant dan dat het een negatieve afspiegeling geeft. Maar ja, uiteraard heb je ook te maken met de situatie dat iemand je 6 jaar rondgelopen heeft en ook binding heeft met die verschillende meiden en speelsters. Ja, daar moet je gewoon met elkaar op een goede manier mee omgaan. En ik denk dat onze club dat ook symboliseert en kenmerkt dat de wegen kunnen soms anders lopen, maar ja, wel altijd op een menselijke manier.
Nou hoorde ik net Daan vertellen over de foundation, hoe belangrijk dat ook is voor de club, hè? Ook voor je doorontwikkeling.
Niet normaal,
nou, heb jij komende week een MVO-ontbijt? De druk ligt bij jou, hè?
Morgen, hè?
Ja.
Ja.
Dus dat wordt wat.
Nou, dus hartstikke mooi. Maar,
nou ja, maar je weet nu wat. Dat, of het nou 500.000 of 2 miljoen, het volgende stapje komt bij jou vandaan nu.
Ja, maar dat groeit ook gewoon mee met hetzelfde tempo als de club groeit. En het belangrijkste is, zo begonnen we, dat we dat samen doen. Dat er een samenhang zit in die groei. En dat je ook weet dat je geld hier niet als sponsor in een bodemloze put voor Hongaarse linksbekken aan het storten bent.
Is ook een reden. Want dan was een ander hoogtepunt, dat heb ik eigenlijk helemaal niet benoemd. Maar vond ik persoonlijk hartstikke mooi hoogtepunt. Is dat we hebben natuurlijk afgelopen week ook bekendgemaakt dat DSW als hoofdsponsor verlengt. Die zijn zometeen 25 jaar hoofdsponsor. Nou, als je het hebt over uniek in deze voetbalwereld, is dat natuurlijk is dat bijzonder. Maar ook wel steeds meer en meer, ook vanuit de achterliggende gedachte, dat je gewoon met elkaar op deze manier de club op aan het bouwen bent. Dus dat je het ook terug gaat zien, inderdaad, de voorwaardelijkheid en de commitment die mensen uitspreken vanuit de dingen die je met elkaar aan het doen bent.
En dat zit een hele kleine dingetje, want er was het personeel, of DSW had voor een groep personeelsleden, de Excelsior Foundation tribune afgehuurd, zal ik maar zeggen. Maar dan zijn er weer mensen van de foundation die daar rondgaan met patat en met een worst. En dat zijn allemaal zulke kleine dingetjes. Maar iedereen ziet dat. En dan heb je Aad en Joop, die samen daar de raad van bestuur vormen. Die zien dat ook, die kennen die mensen. Ja, daar ben ik best wel trots op als ik dat zie gebeuren. Maar dan kwamen we op het MVO ontbijt.
Ja, precies.
Dus alles wat we daar zitten te doen, dat doen we natuurlijk bij de gratie van mensen die ons daarbij willen helpen. Want we komen niet op tv en we transfereren nooit iemand. Dus dat zijn de sponsoren, dat zijn de fondsen. Dat is de gemeente Rotterdam, de gemeente Capelle. Steeds meer randgemeentes die daar belangstelling voor hebben. Nou, en daar zeggen we 1 keer dankjewel terug. Komen die mensen bij elkaar. Daan gaat dat openen. En dan vertellen we, Iris doet dat, het verhaal van de Excelsior Foundation. En dan komt burgemeester Abu Taleb over zijn leven vertellen in de context van Excelsior als ontwikkelplatform en van de foundation, dat je er best wel eens lastig voor kan staan. Zeker als je jong bent, maar dat helemaal niks zegt over waar je eindigt. En dat verhaal komt hij met ons delen.
Mooi. En dan is het daarna langzaam toewerken naar de zondag, toch?
Ja.
Ja, zeker. Dus buiten alles gaan komende 2-3 weken natuurlijk ontzettend, ontzettend spannend zijn.
In het uitvak staan we, hè?
Ja?
Ook met hele bloed. Dat uitvak zit ook helemaal vol.
Ja,
ja, helemaal uitverkocht.
Wat ik mij afvroeg, heb jij nog vakantieplannen moeten verplaatsen tot nu toe of niet?
Nou, ik durf ze nooit zo goed überhaupt te maken.
Oké, okay, ja.
Nou ja, dus uiteindelijk, kijk, iedereen zal een keer weg moeten en ook de tussenuit moeten. Alleen, ja, het is wat ik al zei, het is
Het is op dit moment heel erg vanuit scenario denken. En je kan zondag klaar zijn.
Het kan zijn dat je maandag in het vliegtuig zit, maar het kan ook zijn dat je...
Ja, ja. En aan de andere kant van de medaille is dat zondagavond eigenlijk ja, je hele campagne en toewerking naar je hele na-competitie het geval is.
Dus of seizoenkaartencampagne gaat eruit, of er gaat een andere... Want dat zal het doel zijn, toch? Als je zondag erin blijft, gaat seizoenkaarten eruit, denk
ja,
ik.
Ja, dus dat is inderdaad het idee. Dus zodra we bekend zijn met de competitie waarin we actief zijn, zullen we de seizoenkaartcampagne starten. Waarbij inderdaad, ook daarvoor zie je. We zullen in eerste instantie een periode hebben waarbij de huidige seizoenkaarthouders hun kaart kunnen verlengen. En eventuele restkaarten opnieuw in de verkoop zullen gaan. Maar dat zou zomaar ook wel eens heel hard kunnen gaan. Dat hebben we afgelopen jaren gezien. En dat is de druk op dit moment op kaart en kaartverkoop, die is echt gigantisch. Dus dat daarvan hoop ik ook weer dat iedereen er dan snel bij is. En eigenlijk, en daar geldt weer hetzelfde voor, ja, weet je, ongeacht divisie. Want je support een club vanuit de overtuiging die je met elkaar hebt. En die steun, die hebben we intern met elkaar. Die hebben we richting onze sponsoren, die hebben we richting onze supporters. En we willen gewoon echt door en verder. En daar hebben we iedereen bij nodig. En ik heb ook echt de overtuiging dat iedereen die daarbij betrokken is, en dat is ook het mooie van de club als Excelsior, als supporter, als sponsor, als je hebt zo... Eigenlijk draag je echt gewoon samen bij aan wat we aan het doen zijn. Want ja, we hebben geen één grote aandeelhouder. We hebben geen één grote geldschieter. Uiteindelijk alles wat we doen komt uit het poeltje en een clubje mensen die klein iets meer en ook wel een hele hoop meer daaraan bijdragen. Maar iedereen wel met zijn haar of zijn of haar rol. En ook iedere seizoenkaarthouder die bepaalt ons lot richting de toekomst.
Mooi.
Ik wens jullie een mooie week. Mooi ontbijt.
Dankjewel.
Mooie zondag. Ga je een trainingspak in het vak staan?
Nee, ik denk bij dat ontbijt, dacht ik. Ja.
Trainingspak in kan ook?
Ja.
Zou wel goed zijn.
Ik ga dat even overwegen.
Even thuis overleggen.
Ja, heel goed. Ik wens jullie een mooi weekend alvast en tot de volgende.
Natuurlijk.